Goedemorgen. De titel van de preek van morgen is één dag alles anders. Dus mag je het onthouden? Eén dag alles anders. En de vraag die we vanmorgen ons gaan afstellen is: wat zijn jouw gedachten over Jezus Christus? Jezus Christus die waar heel veel mensen voor de leeuwen voor gegooid zijn, onthoofd zijn. Waar mensen bijbels voor gesmokkeld zijn, voor zijn gestorven. Wat zijn nou werkelijk jouw gedachten over Jezus? Als je aan Jezus denkt, wat komt er dan in je op, in je hart? Wat voor plaats heeft Jezus Christus in je leven? Nou, voordat we daarover na gaan denken, zullen we eerst naar de Heer gaan in gebed. Vragen om een zegening. Trouwe, wijze God en Vader. Heer, we komen voor u deze morgen om te horen naar uw stem. Heer, wilt u aan ons vertellen en ons uitleggen wie uw Zoon, Jezus Christus, werkelijk is. Heer, als we gaan kijken naar het leven van een van de discipelen die u tegenkwam en die u leerde kennen, wilt u ons hart dan openen om hetzelfde te zien wat hij zag. Heer, dat onze gedachte en ons hart zo veranderd wordt. Met het besef. En dat we ons hele leven zullen leggen op de kennis die we hebben van u. Heer, dat we niet meer zomaar uw naam noemen. Maar dat we stilstaan. En bedenken hoe waardig. En hoe groot. En hoe eeuwig. Uw naam is en hoe niets en hoe klein alle andere namen zijn. Heer, als de wereld ons volstopt met allerlei grote titels van namen en van mensen die veel macht hebben of die belangrijk lijken te zijn of die alles lijken te hebben. En waar we keer op keer zien dat het zo slecht eindigt met die mensen. Heer, wat zijn we dankbaar dat de naam van uw Zoon Jezus Christus nooit vermindert. Heer, en als deze hele wereld vergaat, dan nog zal uw Zoon voor eeuwig blijven bestaan. Heer, wilt u ons daarom laten zien wie uw Zoon werkelijk is. Heer, dat we niet onze tijd hier verspillen met praten over allerlei kleine en kortzichtige dingen. Maar dat we echt zullen zien in de eeuwigheid, in de waardigheid van uw Zoon, Jezus Christus. Vader, wilt u ons zo zegenen. En wilt u aan ieder van ons een persoonlijk woord geven, wat rechtstreeks uit de hemel tot ons hart komt. In Jezus' naam. Amen. Eerst een vraag. Welke van de discipelen, laten we beginnen bij de kinderen, oké? Welke van de discipelen had drie namen in de Bijbel? Wordt met drie namen genoemd. Weet je dat? Ja, wie is het?
Petrus.
Ja.
Simon.
Ja.
En vaste rots of zo.
Ja, dat is de betekenis van zijn naam. Het is wel een goede discipel.
Cephas.
Oh, heel goed. Cephas. We gaan vanmorgen over Petrus praten, oké? Simon. En ik wil, voordat we begrijpen, we gaan eigenlijk naar één dag van Petrus kijken. Eén dag in zijn leven. Daarvoor is de titel dus ook één dag, alles anders. Dus zijn naam is inderdaad Simon Petrus. En zijn vader was Jona. Lezen we. En hij had ook nog een broer en die heette Andreas. Wist je dat ook? Dat zijn broer Andreas heette? Dat is ook een discipel. Dus nu weet je, oké, die horen bij elkaar. Weet je waar hij geboren was of niet? Weet iemand waar hij geboren was? Petrus? En Andreas?
In Israël.
In Israël, heel goed. En nog iets specifieker? Wat kwam dit uit Jeruzalem? Naar Bethsaida. Okay, Bethsaida is een klein dorpje naast een groot meer. En wat was Petrus van beroep, weet je dat? Dat is een makkelijkere vraag, denk ik, of niet?
Visser.
Visser, heel goed. Visser. En is dat een heel belangrijk beroep?
Nee.
Nee? Denk je dat hij heel erg rijk was?
Nee.
Nee, hij was niet zo rijk. Andreas ook niet. Weet je wat zijn vader was, of niet? Ook visser. Weet je wat zijn broer was?
Ja.
Wat was die?
Ook visser.
Ah, oh, heel goed. En wat was zijn moeder? De vrouw van een visser. In de tijd dat Petrus leefde, was Israël. Hè? Wat was er met Israël aan de hand?
Bezet door de Romeinen.
Heel goed. Wat betekent als je bezet bent door de Romeinen? Wat betekent dat? Wat gebeurt er dan? Mag je dan bepalen wat je zelf wil? Of moet je dan nog wat doen?
Nee, dan moet je naar de Romeinen gehoorzamen.
Dan moet je naar de Romeinen gehoorzamen. Heel goed. Dan moet je naar luisteren. Hè? Dus dan moet je ook het geld afdragen aan de Romeinen. Nou weet ik dat Bethsaida in Galilea lag. En de Galileërs die waren bekend dat zij heel erg, zeg maar een soort van verzet waren. Dus als er ook maar iemand opstond die zegt van nou, we gaan er tegenin, dan stonden de Galileërs gelijk allemaal op en dan gingen ze er in mee. Dus ze waren een heel erg onrustig volk, zeg maar, voor de Romeinen. Dus en Petrus was dat ook. En dat zie je ook heel vaak terug, dat Petrus telkens met zijn gezicht vooraan staat, Haantje de Eerste. Maar zijn vader en hij zelf waren vissers, een heel ruig beroep uit die tijd. Tegenwoordig zou je zeggen, zeg maar bij ons, zeg maar de bouwvakkers. Dat waren ruige, sterke mensen. En die waren niet in de poort aan het zitten om de wijsheid te verkondigen, maar die waren gewoon dag en nacht aan het werk. Dus in die tijd, de vissers, die waren overdag waren ze hun netten aan het maken en 's avonds waren ze aan het vissen. En weet je wat ze, in de Bijbel staat heel vaak dat ze hun netten aan het sterken waren. Weet je hoe dat komt? Denk je dat Petrus met een hengel aan het vissen was? De hele nacht? Nee, hè? Wat was hij aan het doen? Weet je hoe het gaat?
Met een net.
Met een net? En hoe ging dat?
Die deden ze die achter de boot.
Heel goed. Die hingen ze tussen de boot of naast de boot. En dan gingen ze over de grond. En dat deden ze 's nachts. Weet je waarom ze dat 's nachts deden?
Ja, dan kwamen de vissen naar boven.
Heel goed. Dan kwamen de vissen meer naar het ondiepe toe, hè? Want dan was het niet zo warm. En in de zon dan gaan ze weer terug naar het diepe toe. Dus die mannen waren eigenlijk dag en nacht bezig. Een beetje zoals je vader. Die werkt ook wel 's avonds soms, of niet? En 's morgens vroeg. Of die werkt eigenlijk niet zoveel. Dus Petrus die was overdag was hij net aan het repeteren en schoonmaken. En 's nachts was hij aan het vissen. Nou is er nog iets wat we van Petrus moeten weten. Petrus, uit de geschiedenis blijkt dat hij dichtbij een dorp... aan de zijkant van het dorp woont en hij dicht bij de synagoge van Capernaum woonde. Wat is een synagoge? Weet iemand dat? Weet je wat een synagoge is?
Ja, de kerk van de
Joden. Ja, precies. Kerk of een tempel. Hè? Dat is een synagoge waar de wet wordt geleerd. Dus Petrus als klein jongetje hoorde die al wel dat de wet voor werd gelezen. Hij kon zelf waarschijnlijk niet lezen. Maar hij hoorde elke zaterdag voor ons... hoorde hij de wet voorgelezen te worden. En de wet werd uitgelegd. Alleen de mensen die dat deden, die spraken niet echt met autoriteit. Die zeiden van, nou dit en dit en dit moet je doen. En deze dingen moet je wel en deze dingen moet je niet doen. En de enigen die dat echt leken te doen, waren die leraren zelf. En voor de rest, ja hadden ze zoiets van, ja, daar kunnen wij toch nooit aan tippen. Maar wat Petrus wel begreep, is dat God een heilig God was. Waar hij eigenlijk zelf niet zomaar naartoe kon gaan. Kijk, de fariseeën, dat waren mensen die continu bij God en ook naar het voorhof mochten en in het heilige mochten komen. Nou, Petrus als een visserman, die kon alleen maar bij de tempel binnenkomen. Die mocht niet in het heilige binnengaan. Ook hoorde Petrus dat er een verlosser zou komen. Maar dat werd al geprofiteerd door profeten, al 400 jaar geleden. En er was nog steeds geen verlosser gekomen. Dus ja, iedereen was in afwachting van iemand die hun uit het Romeinse Rijk zou redden. Dus Petrus groeide op en hij droomde eigenlijk van zeg maar, een vrije Israël. Een Israël wat niet door de Romeinen bezet zou zijn. Ook weten dat Petrus getrouwd is. Want er staat ook in de Bijbel dat Petrus zijn schoonmoeder genezen werd. Dus als je een schoonmoeder hebt, dan ben je ook getrouwd. Maar waar we vanmorgen naar gaan kijken, is dat één dag in Petrus' leven veranderde alles. Petrus had de hele nacht gevist, maar had helemaal niets gevangen. Dus hij was, een beetje, ik kan me voorstellen dat hij een beetje chagrijnig of moedeloos was. Van, de hele nacht geploeterd in het water en geen enkele vis die we hebben kunnen vangen. En overdag gaan de vissen, zoals gezegd was, naar het diepe weer toe. Dus ja, dan kan je eigenlijk ook niet niks vangen. Dus ze waren hun netten maar aan het spoelen om zich voor te bereiden voor de volgende dag. En opeens komt er een hele grote menigte aanlopen. Met allerlei mensen. En denk Petrus en Andreas, zijn broer, denk van, nou, wie komt daar nou weer aan? Wie brengt er nou zo'n grote groep zomaar mee? En toen zag Petrus dat Jezus voorop liep. En we zullen zo meteen zien dat in hoofdstuk 5 gaan we over Petrus lezen. Maar het hoofdstuk daarvoor, in vers 38, zien we dat Jezus al bij de schoonmoeder van Petrus geweest was. Dus Petrus had Jezus al gezien. En nu zag hij die grote menigte met Jezus voorop aankomen lopen. En Jezus stapt dan in de boot van Petrus. Dus laten we nu gaan kijken naar de tekst. We gaan Lucas 5 vers 1 tot 9 lezen. En het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God aan te horen, dat hij bij het meer van Genezaret stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Daar zit Petrus ook bij. Hij ging aan boord van een van de schepen dat van Simon was. Simon was een van de namen van Petrus, hè? En vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem: meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hem moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren bevangen. Dat is echt helemaal vastgegrepen. Ze waren er helemaal van over de rooien, zeg maar. Over de vangst van de vissen die zij hadden gedaan. En evenzo ook Jacobus en Johannes. Dat waren zeg maar de collega's van Petrus en Andreas. De zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: wees niet bevreesd. Van nu aan zult u mensen vangen. Sorry, ik ging een vers te ver. Maar die is ook belangrijk. Oké, als we naar deze tekst kijken. Dus Petrus is gewoon, waar we net gewoon een visserman, zeg maar, om het even in onze tijd, een bouwvakker. En in één keer gebeurt er iets en dan valt hij op zijn knieën voor hem. En dan zegt hij: ga weg van mij, ik ben een zondig mens. Terwijl dat zien we niet in die dag daarvoor. De dag daarvoor heeft hij zelfs zijn schoonmoeder heeft hij genezen. Hij spreekt tegen de koorts en de koorts van zijn schoonmoeder is in één keer weg. Maar nu valt hij in één keer op zijn knieën. En dan zegt hij: ga weg van mij, ik ben een zondig mens. Waarom viel hij neer voor de knieën van Jezus? Waarom valt hij neer? Ik bedoel, Jezus was geen fariseer. Hij was geen schriftgeleerde. Jezus stond bekend als de zoon van Jozef, de timmerman. En waarom noemt Petrus zich eigenlijk zondig? Want Jezus zegende immers hem. Jezus gaf hem allemaal vissen. Waarom zegt hij: ik ben zondig, als Jezus hem al gezegend heeft? En waarom zegt Petrus: ga weg van mij? Ik bedoel, als het bij jou zelf zou gebeuren, je zou de hele dag niks gevangen hebben, en in één keer heb je dat hele net vol vissen, dan zou je zeggen van, nou, misschien kunnen we wat vaker afspreken. Maar Petrus' reactie is helemaal anders. Hij valt neer en hij zegt: ga weg van mij, ik ben een zondig mens. Was het antwoord in vers 8. Waarom? Hij viel neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere. Het woord Heere is hier kurios, wat eigenlijk gelijk staat met het Hebreeuwse woord Jehovah. Dat kennen we wel, denk ik. Petrus besefte ineens wie voor hem stond. Dat dit de heilige en de almachtige was, van God gezonden. Petrus durfde niet eens de naam van hem uit te spreken. In die tijd spraken de Joden normaal gesproken niet over God. Omdat hij zo heilig was. En in één keer ziet hij deze timmerman volledig anders. En beseft hij, maar wacht eens even, dit is niet zomaar een timmerman. Dit is de God uit de hemel. Dit is de God van Israël die voor me staat. Wie was deze Jezus? Wie is deze Jezus? Gaan we kijken naar Jesaja 40. Dat is in het Oude Testament. We hebben net naar de psalmen. In Jesaja hoofdstuk 40. Vanaf vers 12 tot 18. Jesaja 40 vanaf vers 12 tot 18. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen? Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat? Of de bergen gewogen in een schaal? Of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de geest van de Heere gepeild? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? En wie heeft hij beraadslaagd of om advies gevraagd, dat hij hem inzicht zou geven, hem het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen, of hem de weg van het verstand zou leren? In andere woorden, wie heeft God iets geleerd? Dit gaat over de God die Petrus zijn naam noemde. Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden. Zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Zij worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? Besef je dat elk moment dat je de naam van Jezus Christus noemt, dat je tegen deze persoon spreekt en dat je deze naam aanroept, of dat je tot hem bidt, of dat je hem aan de kant legt. De volken, de hele geschiedenis van alle mensen uit alle, bedenk je maar een groot persoon uit de geschiedenis. Al die mensen bij elkaar zijn als een druppel aan een emmer. Zo groot is de waardigheid van deze Jezus. Om in een beeld te vormen. Stel je dat je een ontzettend groot landgoed van iemand krijgt. He, dat je met alles erop en eraan. En met 10 dure auto's en grote gebouwen. Alles mooi en prachtig erop aan. Aan de ene kant. En aan de andere kant kan je kiezen tussen een zandkorrel. Wat zou je kiezen? Dat is dezelfde vergelijking die wij maken als we kiezen voor Jezus of voor een mens. Zo groot is het verschil. Het is niet te vergelijken. En Petrus beseft ineens, die persoon die hier in mijn boot staat, dat is die God waar ik altijd van gehoord heb uit het Oude Testament. Vers 21 tot 24. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde. Waarvan de bewoners, dat zijn wij, als sprinkhanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek. En die uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die de vorsten maakt tot niets. De rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, zij zijn niet geplant, ja, zij zijn niet gezaaid. Ja, een afgehouwen stronk wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen zal blazen, zullen zij verdorren en een storm neemt hen weg als stoppels. Petrus' ogen waren in één keer geopend toen hij besefte dat die persoon, Jezus Christus, die timmerman, deze persoon was die de macht en de kracht van koningen van de ene dag op de andere dag kon doen verdwijnen. die hem weg kon blazen als een stoppeltje, als niets. En die persoon geeft hem een volle vangst met vissen. Dat is onwijs bijzonder als je erover nadenkt. Stel je voor dat je echt zo'n besef hebt van God. En dat hij in één keer voor je staat. Petrus die beseft in één keer. Ik heb het recht niet dat Jezus Christus naar mij toekomt. Dat hij niet naar de fariseeën in de tempel, dat hij niet daar een plaats gaat zoeken. Maar dat hij bij mij in mijn bootje stapt. Ik, zondige visserman. Waarschijnlijk had Petrus net een doek omgeslagen. Want meestal waren ze aan het vissen in gewoon een broek. En echt zoals wij in bouwvakken zien. Maar echt gewoon harde werken. Maar niet iemand die je het paleis instuurt. En in één keer staat daar de koning de koningen voor hem. En hij roept. Heere, ga weg van mij. Ik ben het niet waard dat u naar mij toekomt. Ik ben een zondig mens. Kies iemand anders. Kan niet naar een van de geweldige boten die daar staan. Die er klaar staan voor de koning. Daar moet je heen. Niet bij mijn arme vissersbootje. Die bijna uit elkaar valt. Peter zegt in andere woorden. Als u bij mij blijft. Dan zal ik sterven. Ik ben het niet waard om bij u te zijn. Peter zag dat God zijn woord aan het verbrengen was in zijn leven. Die heiland die 400 jaar geleden voorspeld was dat hij zou komen. Dat hij in één keer voor hem stond. En Peter zegt van ja, wie ben ik dat u naar mij toe komt? Waarom kom je naar mij toe? Jesaja 9 vers 1 tot 6. Er staat de belofte van wie Jezus was en wat hij zou komen doen. Jesaja 9, vanaf vers 1 tot 6. Het volk dat in duisternis wandelt, al 400 jaar hier dus, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. Over hen zal het licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht. Zoals men zich verheugt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last en de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midiansdag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want hier komt de reden waarom ze verlost worden. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Weet je waarom dat er zo twee keer staat? Een kind is ons geboren. Dat laat zien dat hij door Maria, door een mens kwam. Maar er staat ook, een zoon is ons gegeven. Dat is dat hij niet zomaar een mens was, maar dat hij uit de hemel gegeven is. Dus Jezus was beide mens en God. En de heerschappij, dat is zeg maar de macht, de koning, de rechter van die een koning heeft, rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam. Wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. En over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot de eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Het is een ontzettend grote belofte die hier staat. Hij is zo groot, en ook in de tijd van Israël, dat je er eigenlijk niets over kan zeggen. Hij is zo overweldigd dat iemand dat aan Israël wordt gegeven, die in de duisternis wandelt, die een zondig mens is, zoals Petrus ook is, dat naar hem de wonderlijke raadsman komt. Die sterke God, die eeuwige vader, de vredevorst. In de boot van Petrus. Als je bidt, sta je van het een op het andere moment voor die God en voor die koning. Als je zingt over de naam van Jezus, dan zing je van Hem. De eeuwige Vader sprak met Petrus. Besef je hoe groot het contrast is? Hier is een simpele vissersman. Gewoon een visser. En in één keer staat er in zijn boot niet koningin Beatrix. Of niet Obama. Maar Jezus Christus. God. Staat in één keer in zijn boot. En de dag daarvoor had Petrus wel gezien. Van ja, hij geneest mijn schoonmoeder. Dit moet wel een heel groot profeet zijn. Maar vandaag ziet hij. Als deze Jezus alle vissen in mijn net stuurt bij dag. Als Jezus Christus werkelijk alle vissen kan besturen. Dan is er maar één conclusie mogelijk. Dan is Hij God. De redder van Israël. Kwam niet naar de rijke mensen toe. Niet naar de mensen die het helemaal gemaakt hadden in de wereld. Maar die kwam naar een arme visserman toe. Ik wil nog wat versen bekijken. En ik hoop echt van harte dat je met je hart ook meegaat in de Bijbelversen. Dat je beseft van, hey, die versen, dat is niet zomaar tekst over iemand. Dat is niet zomaar mooie gedachten en mooie spreuken. Maar dat het werkelijke de woorden zijn die Jezus en die God beschrijven. In Job hoofdstuk 25. Dat is voor de psalmen. Job, hoofdstuk 25. Twee tot zes. En ik hoop dat als je dit leest, dat je een voorstelling kan maken van Jezus en Petrus. Dat die voor elkaar staan. En dan tegelijkertijd ook jezelf en van God. Het begint in hoofdstuk 2 en 3 over God. Heerschappij en diep ontzag zijn bij Hem. Hij maakt vrede in zijn hoogte. Zijn troepen van deze Jezus. Zijn niet zijn troepen te tellen? En over wie gaat zijn licht niet op? Over de hele wereld gaat het licht van God op. En dan gaat het naar de mens toe. Dan gaat het, de gedachten gaan naar, zeg maar, naar Petrus en naar ons. Hoe zou een sterveling, dat is een mens, dan rechtvaardig zijn van God? En hoe zou hij, geboren uit een vrouw, zuiver zijn? Zie je, tot aan de maan toe, zij is niet helder. En de sterren, ze zijn niet zuiver in zijn ogen. Petrus besefte, als God naar mij toekijkt, wie ben ik? Als God zelfs naar de zon en de maan en de sterren kijkt, en hij zegt, ja, maar die zijn niet helder. En daar kunnen we niet eens in kijken met onze ogen. En dan zou die naar mij kijken, smerige visserman die ik ben. Ik ben een zondig mens. Vers 6. Hoeveel te minder een sterveling, dat is een mens, die een maden is. En een mensheid dat een worm is. Snap je wat het zegt? Het zegt niet dat wij letterlijk maden en wormen zijn. Maar in vergelijking met God zijn wij maar een maden. En toch kwam die God naar ons toe. Dat is iets ontzettend groots als je erover nadenkt. Die maden die als die in een wc zit, dat je het snel doorspoelt. Verschrikkelijk vies. En in vergelijking met God zijn wij zo. Verschrikkelijk vies. En God die kwam naar die maden toe. Besef je hoe groot dat, wat dat wel niet betekent. Als Jezus Christus naar jou toe komt. Dat is ongekend. Job 26. Dus niet zo ver bladeren. Volgende hoofdstuk. Vers 11 tot 14. Als Jezus in de hemel rondwandelt. De pilaren van de hemel sidderen. En zij verbijsterd vanwege zijn bestraffing. Door zijn kracht heeft hij de zee opgezweept. Drie hoofdstukken daarna zie je ook dat hij de storm stilt. En door zijn inzicht heeft hij Rahab neergeslagen. Rahab was in die tijd, of het woord hier betekent eigenlijk een soort van zeemonster. Een heel groot eng zeemonster. Of het andere woord is hoogmoed. Staat ook in je kanttekken eronder. Die heeft hij neergeslagen. Door zijn geest kreeg de hemel schoonheid. Zijn hand heeft de snelle slang doorboord. Op het moment dat Jezus Christus door de hemel heen gaat, krijgt de hemel zelf schoonheid. Alles wat om hen heen is, verandert in schoonheid. Moet je nagaan, als jij in een kamer zou komen en alles zou in één keer nieuw worden. Zo staat het over Jezus Christus geschreven. Als hij ergens komt, dan komt daar schoonheid. En dan vers 14. Zie, dit zijn nog maar de uiteinden van zijn wegen. Zeg maar, als je dat eventjes indenkt, heb je een hele mooie grote koninklijke stad. En dan lopen er allemaal wegen naar de buitenkant. Allemaal er vanaf. En dan zou je zeg maar aan de uiteinden van zo'n weg. Zeg maar het zandpad. Wat er uit die grote stad komt. En hij zegt van nou, als we kijken naar dat God zo groot is. Dit is eigenlijk maar dat je alleen nog maar het zandpad ziet. Je bent nog niet eens ingegaan om de stad te zien. Wat hebben wij slechts een fluisterend woord van hem gehoord? Wie zou dan de donder van zijn kracht kunnen begrijpen? Als Jezus alleen maar gefluisterd heeft. Als God alleen maar gefluisterd heeft. Wat als hij gaat bulderen? De vraag is. Wat Petrus zag. Heb jij dat ook gezien? Is er in jouw dag een leven geweest? Dat je niet meer zomaar die timmerman zag. Dat je niet zomaar Jezus, zoals in de kerk, verkondigd wordt, gehoord hebt. Maar dat je gezien hebt. Ja, maar Jezus Christus is werkelijk de God en de koning van alles. Weet je, ik heb zo'n moeite met heel veel liederen. Die iets zingen in de trant van. Ben je bij Jezus geweest dat je in zijn bloed gewassen hebt? En op zich is er niks mis mee. Die tekst, dat klopt. Maar als het alleen is dat Jezus als een soort bad is waar je erheen gaat en alweer verder met je leven. Dan heb je deze Jezus nooit ontmoet. Deze Jezus verandert een heel leven. Als je Jezus werkelijk kent. Als je werkelijk de glorie ziet, zoals Petrus het hier zag, dan val je op je knieën. En dan zeg je, Heer, ik ben het niet waard om bij u te zijn. Ik heb mijn leven zo verprutst. Ik heb zo tegen u gezondigd. Heer, ga nou weg van mij. Is Jezus Christus iets wat jij in je nek hangt? Een kruisje of een wat dan ook. Een versiersel op je leven. Is een naam iets wat je tegen je collega's eigenlijk niet durft te zeggen? Wat je zoiets hebt van, ja, kan ik over Jezus? Ja, dan goed, misschien een andere keer. Wie is Jezus werkelijk in onze gedachten? Ik heb het tegen iedereen van ons. Hoe groot acht je Jezus Christus? Hoe groot is je respect voor zijn naam? Eigenlijk zouden we stil moeten zijn. Elke keer als ze de naam van Jezus Christus hadden uitgesproken. Te beseffen hoe groot deze koning is. Ken je werkelijk, als je eerlijk bent naar jezelf toe. Als je gewoon even alles aan de kant zegt. En gewoon eerlijk bent van, hey, ken ik deze Jezus werkelijk, persoonlijk? We hebben gehoord van tevoren dat Petrus een visserman was. Het was niet een emotionele acteurspeler of zo. Dit was een ruige man. Een sterke, stoere man. Die in één keer als een klein kind wordt en op zijn knieën valt. Ken je hem? Is deze Jezus, zoals de Bijbel zegt, dat je, als je echt een gelovige in hem bent, is deze Jezus werkelijk in je leven gekomen? Heeft deze Jezus jouw leven overgenomen? En natuurlijk kan het zo zijn dat als je bidt, dat je zegt, ja, soms dan schaam ik me hoe snel ik zijn naam opnoem. En soms dan bid ik wel en dan lijkt het net alsof mijn gebeden droog zijn. Ben ik dan fout? Nee, daar heb ik het niet over. Ik zeg niet dat we continu op deze manier leven en altijd voor hem neervallen met ditzelfde hart. Maar wel is Jezus Christus werkelijk hetgene wat voorop staat in je leven. Leidt Hij je leven. Verlang je ernaar om meer en meer Hem te volgen en zijn wil te doen. Kijk naar vers 9. Lucas 5 vers 9. Wat een grote verbazing had hem en allen die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. Ben jij bevangen door wat Jezus Christus in jouw leven gedaan heeft? Is jouw leven zo veranderd? Heb jij het werk van Christus in je hart zo gezien dat je leven gepakt en bevangen is door Christus? Is Christus nu degene die jouw leven echt leidt? Die jouw leven echt leidt. Ik wil je vanmorgen vertellen dat Jezus leeft. Niet alleen vanaf de preekstoel. Niet alleen in het boek. Maar dat Jezus leeft hier in deze realiteit. Dat elke boom die je ziet. Elke vlinder die je ziet vliegen. Dat het werk is van Gods hand. Dat de reden waarom de zon nu opkomt en dat de wolken aan de kant gegaan zijn. Dat het werk is van Gods hand die de zon laat schijnen. Waar we vanmorgen ook voor gebeden hebben. Dat alle mieren en wormen en noem maar op alle dieren het we niet eens kunnen zien. Dat Jezus ze allemaal kent bij naam. Hij ziet jou ook. Op dit moment. Hij kijkt nu rechtstreeks in je hart. Hij ziet al je gedachten en al je verlangens en al je plannen. Zelfs de plannen die je voor je familie nog niet durft te zeggen. Die voor degene, je beste vriend of vriendin, waar je alles tegen durft te zeggen. Maar sommige dingen die durf je toch niet te zeggen. Zelfs dat ziet hij op dit moment. Dat is best wel iets om een beetje bang voor te worden. Als je er zo over nadenkt. En hij ziet het niet alleen. We zullen er uiteindelijk ook voor geoordeeld worden. Maar wat zegt Jezus dan? We gaan nu vanaf vers 10 en 11 lezen. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon. Dus bedenk nog even. Petrus ligt hier op zijn knieën bij Jezus. Jezus zegt tegen hem. Wees niet bevreesd. Wees maar niet bang. Van nu af aan zul je mensen vangen. Petrus zegt net. Heere, ga weg van mij. Ik ben een zondig mens. Alsjeblieft, ga weg van mij. Ik ben het niet waard om voor u te staan. En Jezus kijkt naar beneden en hij zegt, ik wil niet alleen bij je weg, ik wil niet alleen dat we uit elkaar gaan, maar ik wil dat je bij me blijft. En dat je met mij meegaat. En dat je deze vissen aan de kant legt en dat je mij volgt. En wat gebeurt er dan? Petrus die herhaalt het niet nog een keer. Petrus zegt, nee, ga alsjeblieft van me weg. Petrus denkt, maar wacht eens even, als deze Jezus Christus, als deze persoon werkelijk mij aanneemt, Yahweh, de God van Israël, mij aanneemt en mij wil gebruiken. Vers 11. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. Ze lieten alles achter en volgden hem. Waarom? Petrus besefte wie Jezus Christus was. En dat kan je ook vanmorgen. Als je beseft wie Jezus Christus is, wat hij werkelijk gedaan heeft. Ook al ziet hij alles wat je ooit in je leven gedaan hebt. Ook al ziet hij al je kwade plannen. En dan zeg je, val je op je knieën neer bij God. En dan zeg je, God, ga weg van mij. Vroeger, toen ik jonger was, ja. Toen ging ik wel braaf naar de kerk. Maar nu heb ik zoveel verkeerde gedachten. Ik ben er niet eens mee bezig. Ik weet niet eens de laatste keer wanneer ik gebeden heb. Jezus zegt, Ga met mij mee. Laat me alles maar achter. Kom met mij mee. Ik was je witter dan sneeuw. Ik maak je schoner dan de schoonste witte kleed op deze aarde. Waarom? Jezus Christus, die zou niet alleen hun meester zijn, maar die zou hun verlosser zijn van Petrus. En dat kan hij ook voor jou zijn. Jezus Christus zou niet alleen maar hun lijden, niet alleen maar hun vissers van mensen maken, maar Jezus Christus zou sterven aan het kruis. Die zal die straf voor al onze verkeerde plannen en al onze verkeerde reacties, zou die op zich nemen. Dat God daar zo boos over was. Die boosheid, zei Jezus Christus, leg het maar op mij. Ik sterf voor al die zonden. Zelfs de zonden die je tegen niemand durft te zeggen. Zelfs die gedachtes waar je voor schaamt, zelfs naar jezelf toe, die je eigenlijk in de hand verbreken. Zie je, ze lieten alles achter. Jezus had niet eens een belofte gedaan. Voor ons is dat heel anders. We weten wat Jezus voor ons gedaan heeft. Bij Petrus niet. Hij zei alleen, volg maar me mee. Petrus zegt niet, wat gaan we doen? Heer, welke kant ga ik op? Ze gingen mee met Jezus. Mijn vraag aan jou en aan u vanmorgen. Het is te snel. De vraag is, waarom volg je Jezus? Heb je wel eens over nagedacht? Waarom volg je Jezus? Volg je Jezus of zeg je dat je een christen bent omdat je wat van hem kan krijgen? Of dat je familie allemaal christen is? Of dat je leven uitzichtloos is zonder, ja, wat moet je zonder Jezus? Waar moet je dan in geloven? Ik ga al voor Jezus. Of dat je zegt van, ja, als ik niet zeg dat ik een christen ben, stel je voor dat de hel waar zou zijn. Daar wil ik ook niet heen. Ik denk dat iemand die Christus echt kent, dat de motivatie heel anders ligt om Christus en Jezus te volgen. Iemand die echt Jezus kent, die volgt Jezus om wie Jezus is. Zie je, om terug te gaan naar het begin. Waarom werden mensen onthoofd voor Jezus Christus, voor zijn naam? Waarom werden mensen voor de leeuw gegooid en zeiden ze niet, ik ken Jezus niet? Omdat ze beseften wie Jezus Christus was. Jezus Christus is de koning der koningen, de Heere der heren, de schepper van het hele universum. De eer van Jezus zal nooit verminderen. Denk eens terug aan een paar maanden geleden, wat je graag wou hebben en toen je het had gekocht. Nu ben je het al vergeten. Nu is het oud, het gaat weg, het valt weg. Jezus Christus is elke morgen nieuw. Is het niet waar? Iedereen die Jezus Christus kent. Is het niet zo, elke morgen als je bij hem komt, het is nooit zo, nou dan zijn we weer. Nee, elke morgen is hij nieuw. Jezus laat nooit in de steek. Jezus stopt niet het werk wat zijn hand is begonnen te doen. Zijn heerlijkheid, zijn heerlijkheid betekent zeg maar zijn majesteit, hoe prachtig die is, is feilloos. Weet je, als je het mooiste model wat ze hier neer zouden zetten, van 80 jaar geleden. En in die tijd zei iedereen, nou, oh, geweldig, wat een bijzonder mooi persoon. Als je hem vandaag zou zien, zou je zeggen, nou, dat die ooit mooi geweest is. Helemaal verrimpeld. Nou, make-up moet ze maar niet meer opdoen, want het ziet er helemaal niet meer uit. Zo is het niet met Jezus. Jezus is elke morgen nieuw. Denk eens aan andere dingen, aan kleding of toekomst of wat dan ook. Zelfs de grootste koningen van deze aarde, van de geschiedenis. We kennen alleen nog maar hun naam. Wat ze precies gedaan hebben. Waar zijn ze nu? Maar er is maar één koning. Zijn koninkrijk duurt in eeuwigheid. Als je je leven werkelijk aan hem toevertrouwt, dan zul je voor eeuwig zijn kind zijn. En dan zul je voor eeuwig door hem aangenomen worden. Snap je dat? Jezus is de leeuw die brult kracht, vol kracht. En die ook zal oordelen. Maar tegelijkertijd is hij ook het lam. Die geslacht is. Voor iedereen. Niet die zegt van, Jezus zal voor mij wel geslacht zijn. Want ja, ik had maar een paar zonden om te vergeven. Nee, die mensen zullen Jezus als de leeuw tegenkomen. Maar de mensen die zeggen, Heer, ik ben het niet waard. Die zeggen, Heer, ga weg van mij, ik ben een zondaar. Ik bedoel, in deze wereld, ik heb misschien wel een positie of een bepaalde plek en mensen vinden me wel wat. Maar voor u ben ik toch eigenlijk helemaal niks. Juist voor die mensen, de mensen die het niet verwachten, voor die is God gestorven. En heeft hij zijn zoon gegeven. En je zegt van ja, wat moet ik dan doen? Ik bedoel, ja, als ik mijn leven wil geven aan deze Jezus Christus, wat moet ik er dan voor doen? Ken je nog de gelijkenis van de zaaier? Kent iemand die? De gelijkenis van de zaaier? Er waren vier soorten, of hetzelfde zaad op vier soorten plekken gegooid. Weet je nog welke dat waren? De eerste was op de... Laurens?
Weg.
Op de weg, heel goed. En de tweede was? Tussen de?
Stenen.
En de derde was tussen de?
De derde was op de grond waar stenen in zaten.
Aha.
En de vierde was gewoon in de goede grond.
Ja, de tweede was tussen de stenen. En de derde waren tussen de doornen. En dan de vierde, die was op de goede grond. Nou, wat is nou het verschil tussen die personen? Wat doet het zaad groeien? Zie je dat de grond ontzettend hard bezig is om de zaad te doen groeien? Wat staat er? Er zijn vier soorten harten waar het zaad in gegooid. Wat is het zaad? Het zaad is het woord van God. Wat God verkondigd heeft. En het eerste zaad komt op een hart. Een hart. Het eerste met een D en de tweede met een T. Een hart. Het hart komt, de duivel komt eraan, die plukt het zaad weg en de volgende dag is het allemaal weer vergeten. Iemand die hoort het woord wel, dat Jezus Christus voor hem gestorven is, maar ja, de volgende dag, eigenlijk aan de kant gelegd. Hoef ik niet. Het tweede hart is een hart met stenen erin. Ergens, ik hoor het wel, maar ik heb andere dingen in mijn leven. En het komt op en ik ben er enthousiast over. Ah, geweldig. Jezus, volg me. Goed, als er andere dingen langskomen, als iemand een keer zegt van, ben jij een christen? Niet zo serieus hoor. Die verschroeien. En binnen no time is dat wat voorheen was, dat zaad dat opbleek te groeien, valt weg. En het derde is het zaad dat tussen de doornen wordt gegooid. En het lijkt op te groeien en denkt, nou geweldig, die persoon die lijkt Jezus Christus echt te kennen. Maar dan komen de zorgen van deze wereld. Als je ouder wordt of de rijkdom. Als je wat jonger bent. Of ouder. Carrière. Trots. Positie in deze wereld. En het verstrengelt met het gewas. Met die goede zaad. En dan komt de laatste. En Jezus Christus die wilde mensen. Dat ze dat laatste hart. Het laatste hart zat niks anders in. Dat is gewoon grond, Heer. Kom maar met uw woord. Wat u zegt, dat is goed. Als u zegt dat u voor mij sterft, dan geloof ik dat. Niet omdat ik goed ben, maar omdat u het gezegd heeft. Nou, dat is de manier om God te leren kennen. Om te zeggen, Heere, wat u ook zegt tegen mij, dat is de waarheid. En als u zegt dat u voor mij gestorven bent, dan kan ik tot u gaan. En dan kan ik echt een kind van u wezen. Daarom ook vanmorgen. Kijk naar je hart. Ga niet proberen jezelf eerst van alles aan te wennen. Want dit moet ik doen en dat moet ik doen. En dan eventueel zou God ooit een keer bij mij kunnen zaaien. Jezus zegt duidelijk. Ik gooi het zaad overal. Iedereen die het woord van God hoort. Maar het groeit op één plaats. Op het hart wat zegt. Heere Jezus Christus. Uw woord is waarheid. Zullen we tot de Heer gaan in gebed? Heere God, trouwe Vader in de hemel. U bent werkelijk een grote koning. U bent de Heer der Heren. De God van ieder van ons. Heer, en u heeft elk lichaam van ons gemaakt en doen groeien. Zelfs toen we nog in de baarmoeder zaten, heeft u ons geweven. Vanaf het prilste begin heeft u ons gekend. Heer, u kent ons hart. Voor uw ogen is niets verborgen. U kijkt overal dwars doorheen. Heer, voor u heeft het verbergen van allerlei dingen geen enkele zin. Heer, leer ons toch zien dat deze wereld over 80 jaar voor ons niets meer te bieden heeft. En zelfs wat het nu te bieden heeft, dat het ons alleen maar verdrietig maakt uiteindelijk. Maar dat met u blijdschap en kracht is. Heer, en dat u het waardig bent alle eer te ontvangen van ieder van ons. Heer, wilt u ons in onze harten werken, hoe groot en hoe klein we ook zijn. Dat we een diepe besef mogen hebben van wie u bent. Heer, en als we u nog niet kennen, dat we een nieuw lichaam mogen krijgen. Dat geheel aan u is toegewijd. Dat heel, helemaal voor u wilt leven. Heer, en als ons geloof slechts een iets wat we overgenomen hebben van onze ouders. Heer, wilt u het dan levend maken in onze harten. Dat we een persoonlijke relatie met Jezus Christus mogen hebben. Met u. Heere God, dat u ons hart zo wilt aanraken. En uw Heilige Geest in ons laat wonen. Dat we elke morgen en elke avond, elke dag contact met u mogen hebben. Met de levende God. Heer, we vragen het u niet omdat wij het verdienen. Maar alleen om uw Zoon Jezus Christus. Amen.